onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 70, daarvan het eerste en het derde vers. Daal haastig ter verlossing weer, o God, en red mij uit gevaar. Uit angsten die mijn ziel bezwaren, spoed u te mijne hulp, o Heer. Laat alle die mijn ziel belagen, beschaafd en schaamhoud van mijn vriend. Laat die met vreugde mijn dromen zien, in hun wensen die me slagen. En de derde vers, ik ben noodruftig, arm en naakt, wat verder volgt. Psalm 70, vers 1, vers 3.
zal worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, het 7e hoofdstuk, Romeinen 7. Maar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 19 en daarvan het 4e vers. Des Heeren wet, nochtans, verspreid volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Genoemd Romeinen 7. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, Indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat ze geen overspeelster is, als ze van een andere man wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook aan de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden van een ander, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is, opdat wij godenvruchten zouden dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, brachten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits we die gestorven zijn onder welke we gehouden waren, alzo dat we dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zei, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij allerlei begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood, en zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden. Toch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want datgene ik doe, dat ken ik niet. Want datgene ik wil, dat doe ik niet. Maar datgene ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen tot voortzetting van deze dienst Psalm 130 en daarvan het eerste en het vierde vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht. Verleen mij gunstig oren, daar ik in mijn druk versmacht. Hoopt op den Heer gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. Psalm 130, vers 1 en 4. Gemeente, het woord van God waarbij wij u met Gods hulp willen bepalen, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 7, en daarvan de versen 24 en 25. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Wij worden bepaald bij Paulus' worsteling in het stuk van de heiligmaking en we letten daarbij op drie gedachten. Ten eerste, een levende klacht, ik, ellendig mens. Ten tweede, een klemmende vraag, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En ten derde, een ootmoedige dank, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Dus drie gedachten, een levende klacht, een klemmende vraag en een ootmoedige dank. Ten eerste, een levende klacht. Geliefden, er wordt in deze wereld heel wat geklaagd. Veel mensen gaan zuchtend en klagend hun weg. De een hierover, de ander daarover. Het zijn de lasten van het leven. De een heeft lichamelijke zorgen en de andere familiezorgen. En een ander heeft weer te tobben met psychische problemen. De volgende heeft tegenslag op zijn werk of op zijn studie. En weer een ander die klaagt over de kleine dingen van het leven, zoals over het weer. Dan is het weer te nat, dan is het weer te droog. Er wordt in deze gevallen wereld heel wat afgeklaagd en afgezucht. En Paulus zegt het ook in het volgende hoofdstuk. Want wij weten dat de ganse schepping tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. De ganse schepping, de gehele schepping. Het ganse schepsel zucht als in barensnood. Het is net als een vrouw die in grote nood is voordat het kind wordt gebaard. Al dat klagen en dat zuchten, dat heeft ook een oorzaak. Alle ziektes in deze wereld hebben ook een oorzaak. Maar gemeente, er is nog een diepere oorzaak, namelijk de zonde. Wat klaagt dan een levend mens? En ieder die klagen vanwege zijn zonde. Dat is vanwege onze zondeval, sinds Genesis 3. In Psalm 90 zegt Mozes, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Het uitnemendste, dat is het beste van onze beste dagen, geeft dikwijls stof tot klagen. Maar gemeente, nu is er wel een onderscheid tussen dat klagen. Nu is er in deze wereld een klagen zonder God, maar er is ook een klagen naar God en om God, vanwege het verlangen naar God. Die eerste klacht, namelijk een klagen zonder God, dat wordt wel een dode klacht genoemd. Dat heb ik weer. Dat is een dode klacht. Maar er is ook een levende klacht. En die levende klacht, die gaat hoger dan het wolkendek. Die stijgt er bovenuit. Dat is de klacht naar God, de levende klacht van de levende ziel. Die komen we bijvoorbeeld tegen in de psalmen, zoals Psalm 38. Zulk een last van zonde en plagen, niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Zo kunnen we het hele psalmenboek doorgaan. Denk aan Psalm 40, vers 18. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Daar hebt u een levende klacht van een levend gemaakte ziel. Dat is een zondaar die schreeuwt naar de Heere en naar God. Zoals ook in Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Die levende klacht, die vinden we nu ook in ons tekstvers. Paulus zegt in het 24ste vers, ik, ellendig mens. Dat noemen we een levende klacht. Dat heeft Paulus niet uit een boekje. En dat heeft hij ook niet van een ander. maar dat is zijn eigen geestelijke ervaring. Wij kijken Paulus hier als het ware in het hart. En nee, dat is geen zelfbeklag als van, wat moet ik er toch diep door? Wat heb ik er toch moeilijk? Dat komt ook veel voor. Dan hoef je alleen maar naar je eigen hart te kijken. Dat noemen we zelfbeklag. Nee, dat is het niet in het 24e vers. Maar dat is een klacht vanwege de zonde. En die gaat dieper. We moeten dat niet verwarren met psychische klachten en depressies. Het gaat hier ook niet over een psychische stoornis, waarin we ons zeer ellendig kunnen voelen. Maar het is een geestelijke klacht vanwege zijn geestelijke toestand. Dan moeten we nog een onderscheid maken. Want er is een klagen over de staat en er is ook een klagen over de geestelijke toestand in het leven van een kind van God. Dat klagen over een staat, daar zijn ze ook geen vreemdeling van. Maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Dat klagen over zijn staat, dat heeft hij ook geleerd. Dat was in Damascus. Dat is nu ongeveer 20 jaar geleden toen hij deze brief schreef. Het is 20 jaar geleden dat hij op de weg naar Damascus de Heer ontmoette. En daar ontmoette hij zichzelf, maar ook God en Christus. Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Toen werd hij als een blinde geleid, op de weg naar Damascus. En toen heeft hij in Damascus 3 dagen en 3 nachten gezucht. Daar heeft hij geklaagd over zijn verloren staat. O God, ik ben verloren. Ik dacht dat ik altijd een vroom en een godsdienstig mens was. Hij moest met al zijn vroomheid en zijn godsdienst verloren gaan. Toen heeft hij geklaagd over zijn verloren staat. Maar God heeft hem eruit gehaald. Want na 3 dagen en 3 nachten zonder eten en drinken en klagen vanwege zijn zonde, heeft de Heere Ananias gezonden. Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. Daarna is Paulus opgestaan en heeft zich laten dopen. Toen zijn zijn ogen geopend en heeft hij het mogen ervaren. Maar nee, daar is vergeving, altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving, recht kinderlijk gevreesd. Daar zijn zijn zonden gereinigd en afgewassen. Hij is als een goddeloze gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Daar gaat deze klacht niet over. Het is niet zo dat Paulus hier in Romeinen 7 toch nog weer eens begint te klagen over, ja, heb ik het eigenlijk allemaal niet misgehad? Zit het eigenlijk wel goed bij mij? Zit ik toch eigenlijk nog niet in die doodstaat? Ben ik toch nog niet verloren in Adam? Daar gaat deze klacht niet over. Deze klacht gaat ook niet over de rechtvaardigmaking. Zou ik nu wel of niet gerechtvaardigd zijn? Zou ik nu wel of niet vrijgesproken zijn? Weet ik dat wel zeker? Weet ik nu wel of niet dat ik vrijgesproken ben door het bloed van Christus? Geliefden, dat lag in het leven van de apostel Paulus vast. Daar twijfelde hij niet over. Maar deze klacht, die gaat ergens anders over. Deze klacht gaat niet over zijn staat of over zijn rechtvaardigmaking. Maar deze klacht, die gaat over de heiligmaking. De tekst staat dan ook in de heiligmaking. En over die heiligmaking is Paulus al begonnen in de Romeinen 6. Daar heeft hij gesproken dat hij heilig is in Christus. Dat hij een nieuw schepsel is in Christus. Dat mag hij ook weten. Hij zegt, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Goden levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Paulus mocht geloven met Christus gestorven te zijn, maar ook met Christus te leven. Alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. In Christus ligt dit allemaal vast. In Christus is hij een nieuw schepsel. En we zeggen dan dat voorwerpelijk alles vast ligt in Christus. Maar nu komt Romeinen 7. Dan blijkt uit dit hoofdstuk dat er tegelijkertijd nog een ontzaglijke strijd gaande is in het leven van de apostel. Paulus met de heilige wet. Niet dat het aan de wet ligt, zegt hij. We hebben het samen gelezen. Het is geen eenvoudig gedeelte. Paulus zegt dat die wet heilig en rechtvaardig en goed is. Maar, zegt hij, ik ben niet in staat om die heilige wet te houden. En daarom, Paulus ligt in dat opzicht voortdurend overhoop dat hij kennelijk na ontvangen genade de maat van die heilige wet niet kan halen. Dat veroorzaakt een innerlijke strijd. Hij heeft die wet leren kennen in zijn ontdekkende werking. Hij had de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zei, gij zult niet begeren. Dus die wet, die heeft hem getoond wie hij is. Maar hij moet tegelijkertijd klagen, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Hij spreekt in dit gedeelte over het leven van de heiligmaking. Hij is een vernieuwd schepsel en mag weten gerechtvaardigd en verlost te zijn in Christus. Dat ligt alles vast. En tegelijkertijd vindt hij in zichzelf nog een voortdurende strijd tussen de nieuwe mens, die de wil van God wil doen, en de oude mens, wat hij noemt het vlees en de werkingen van het vlees. Dat is het lichaam der zonde en des doods. En dat veroorzaakt een voortdurende strijd. Nu is er wel een verschil in opvatting. Want er zijn verklaarders en ook wel moderne bijbelverklaringen. En wat dat betreft moet je toch ook weer alert zijn. Die zeggen, nee, dat kan niet. Paulus kan het absoluut niet over zichzelf hebben. En als hij het over zichzelf heeft, dan moet het wel zijn over die tijd dat hij nog onbekeerd was en zonder de wet. Bijvoorbeeld in vers 9. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Dat kan niet, zeggen die bijbelverklaarders. Dat moet wel gaan over zijn eertijds. Want als je christen bent, dan mag je toch weten verlost te zijn. In Christus, en trouwens, als je de dingen mag zeggen die hij in Romeinen 6 gezegd heeft, dan is het toch onmogelijk dat Paulus hier spreekt over zijn huidige toestand. Als je een gerechtvaardigd kind van God mag zijn, dan zeg je toch niet meer, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Mensen, waar hebben we het eigenlijk over? U bent toch verlost? U bent toch verlost in Christus? Dan ga je toch niet weer beginnen met wie zal mij verlossen? Zo vinden we vele verklaringen. Ook in de eerste eeuwen van het christendom schijnt het geweest te zijn dat het door velen zo is uitgelegd. Vanaf Augustinus vinden we andere verklaringen. En die lijn heeft zich voortgezet in de Reformatie, Luther, Calvijn, Kolbrugge. Zij hebben gezegd, nee mensen, weet u waar het hier over gaat? Het gaat hier inderdaad over Paulus na ontvangen genade. Het gaat hier inderdaad over die bekeerde Paulus. Het gaat hier niet over Saulus van eertijds, toen hij fariseer was en door zijn godsdienst God probeerde te behagen. Maar het gaat hier over de wedergeborene, die nog voortdurend de strijd in zichzelf waarneemt. Dus, er zijn twee opvattingen. De ene zegt dat het gaat over de onwedergeborene, en de andere, zoals Calvijn en Augustinus, die spreken over de wedergeborene. Er is ook nog een derde soort verklaring. En zij zeggen, Het gaat hier over de zondaar in zijn eerste overtuiging. Over een zondaar die nog niet tot de volledige verlossing gekomen is. Het gaat over een zondaar die op weg is naar die volkomen verlossing. Je mag dus weten dat je een kind van God bent. Dat is iemand die op weg is naar Romeinen 8. Iemand die dat voorstaat is bijvoorbeeld Lloyd-Jones. En misschien kent je hem wel uit zijn verklaringen, waar we heel veel respect voor hebben. In ieder geval houden we ons aan die verklaring die zegt, het gaat hier inderdaad over een wedergeborene. Want tegen die opvattingen, die zeggen dat het gaat over Paulus in zijn eertijds, over de onwedergeborene, tegen die opvattingen hebben we twee dingen. In de eerste plaats spreekt Paulus hier in de tegenwoordige tijd. Als hij bedoeld zou hebben dat hij spreekt over zijn eertijds, over de onwedergeborene, dan had hij wel in de verleden tijd gesproken. Maar hij zegt, zo vind ik dan deze wet in mij, want ik heb een vermaak in de wet van God. Als hij bedoeld had dat hij zou spreken voordat hij genade had, dan had hij wel in de verleden tijd gesproken. Maar dat doet hij niet. Hij spreekt juist in de tegenwoordige tijd. Dus het gaat over de tegenwoordige toestand. Dat is het eerste argument. Het tweede argument is, de dingen die hij hier zegt, die kunnen onmogelijk slaan op iemand die geen genade kent. Want het is toch onmogelijk dat iemand zou kunnen zeggen, die geen genade heeft, ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Hoe kan een onbekeerd mens ooit zeggen dat hij vermaak heeft in de wet van God? Hoe zou een mens zonder genade kunnen zeggen, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Het is onmogelijk dat een wedergeborene dat zou zeggen. Dat laatste is dan ook het zwaarste argument. Maarten Luther heeft gezegd, de christen is een tweemens. Een zondaar en tegelijk rechtvaardig. Die twee mens van vlees en geest veroorzaakt voortdurend de strijd. Dat is ook de rode draad die door de catechismus loopt. Het is die voortdurende strijd met de boosheid van het vlees. In zondag 23, die handelt over de rechtvaardigmaking, wordt gezegd, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan is het antwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mijn conscientie mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dus nog steeds tot alle boosheid geneigd. Dus het gaat ook in de catechismus over die voortdurende strijd. In artikel 15 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gaat het over de erfzonde. En dan zegt Guido de Bre, ook na ontvangen genade, dus na de afwassing der zonde en nog die overgebleven verdorvenheid van het vlees, de gelovige dikwijls doet zuchten, verlangende van het lichaam des doods verlost te zijn. Het gevoel van deze verdorvenheid doet de gelovige dikwijls zuchten, om van het lichaam des doods verlost te worden. En daar heb je Romeinen 7, vers 24, ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ten slotte, gemeente, het gaat om de geestelijke betekenis ervan. We kunnen met allerlei argumenten komen en zeggen, die zegt dit en die zegt dat. We hebben het nog niet eens over Kolbrugge gehad, die er voortdurend op hamert en zegt, een christen die kent een ontzaglijke strijd. Dat laten we verder liggen. Het gaat om die geestelijke klacht. Die levende klacht. Kennen wij die levende klacht in ons leven? Dan kun je argumenten hebben, maar je kunt iemand nooit overtuigen. En dat hoeft ook niet, want de Heere overtuigt. De Heilige Geest die overtuigt, die leert ons die geestelijke lessen. Ook na ontvangen genade is er die voortdurende strijd, want ze hebben die heilige wet van God gezien, die heilig, rechtvaardig en goed is. Die heilige eis van God. Dat God de zonde haat en straffen moet. Dan gaat het niet alleen over het oppervlakkig doen van die wet, want daar zijn de farizeeërs wel goed in. De mensen weten toch niet van de boosheid die binnen in de mens is, dus ze houden maar hun stand op. Maar de Heer Jezus, die prikt er dwars doorheen. Ze waren zo druk en ze zeiden, uw discipelen wassen de handen niet voordat ze beginnen te eten. U kunt het lezen in Matthäus 15. En de Heer Jezus die zegt, al die uitwendige ceremoniën en al dat uitwendige, die boosheid in die vuilheid, die zit veel dieper. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. De Heer Jezus noemt in dit hoofdstuk een hele lijst op. Deze dingen verontreinigen de mens. Dat is de onreinheid van het hart. Ten diepste gaat het hier over het geestelijk verstaan ervan. Geliefde, de vraag is, kennen wij deze strijd? Zolang Gods kind hier op aarde is, is die strijd gaande. Die voortdurende strijd tussen vlees en tussen de geest. Het kwade, wat ik niet wil, dat doe ik. Dat is een smartelijke ontdekking. Je zou het allemaal uit je leven willen uitroeien. Je zou er voorgoed afscheid van willen nemen. En toch komt het elke keer weer terug. Guido de Bredy zegt, die verdorvenheid van het vlees, die boze neigingen en die goddeloosheid is als een onreine en onzalige fontein. Het is een onzalige fontein die voortdurend allerlei onreinheid opborrelt uit het hart. Een onzalige fontein dat vieze modder opborrelt uit het zondaarshart. En dat doet de zondaar uitroepen, ik ellendig mens. O God, die ellende die zit hier van binnen. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat is de klemmende vraag die Paulus erop laat volgen. En onze tweede gedachte, maar we zingen eerst uit Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan, onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130, vers 2. Klemmende vraag. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dus, daar wijst hij op zijn lichaam. Nu is ook het lichaam door God geschapen. Bij de Grieken was het lichaam veracht en werd het de kerker van de ziel genoemd. Dat lichaam, dat gaat er toch aan. Het gaat om de verlossing van de ziel. Maar dat is niet bijbels. Paulus bedoelt hier niet om het lichaam te verachten. Hij spreekt ook over het lichaam als een tempel van de Heilige Geest. En voor die tempel moeten wij dus goed zorgen. En toch, het lichaam de zonde en des doods. Het lichaam deze is doods. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze is doods? Nu wordt er door een van de verklarers gezegd dat Paulus hier een beeld gebruikt. Uit de Romeinse tijd. Het was in de Romeinse tijden een gewoonte dat degene die een moord gepleegd had en opgepakt was, een nare straf kreeg. De dader, die ter dood veroordeeld was, die moest het lijk een paar dagen meeslepen. Ik huiver om het te zeggen. Het is een verschrikkelijk voorbeeld. Het gaf een ondraaglijke stank, zoals we weten van hulpverleners die tijdens rampen niet voor niets hun mond en hun neus beschermen. En zo zou Paulus dit voorbeeld gebruiken om hiermee uit te drukken, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Van dat dode lichaam dat hij met zich meesleept. Wat is daar de betekenis van? De betekenis is dat de oude mens als het ware dat dode lichaam is. Dat lichaam der zonde en des doods, wat de mens inderdaad met zich meedraagt. Overal waar hij naartoe gaat. Je probeert er natuurlijk wel van verlost te worden, maar waar je ook heen gaat, al zou je naar het einde van de aarde gaan, al zou je gaan naar een onbewoond eiland met prachtige palmbomen, je sleept die oude mens met je mee. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Daar heb je die twee mens. Je zou zeggen, wie zal mij verlossen? Een christen is toch verlost? Maak je toch niet zo druk? Halleluja, Jezus leeft. Nogmaals, het gaat hier over de klacht in de heiligmaking tussen de oude en de nieuwe mens. Die oude mens, die sleep je met je mee, zolang een kind van God hier op de aarde is. Wie zal mij verlossen? Die gedachte loopt als een gouden draad door de catechismus. U leest in zondag 33 van de waarachtige bekering. Het is de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En die oude mens, die moet sterven, die moet gekruisigd worden. Opdat de nieuwe mens mag opstaan en leven. Die oude mens, die moet niet opgeknapt worden. Ja, er zijn wel tijden in het geestelijk leven dat ze dachten dat ze die oude mens moesten opknappen. Dat die oude begeerlijkheden weg moesten. Ze gingen ernstiger leven. Hun gebeden moesten ernstiger. Er moest veel meer gelezen worden uit de Bijbelse geschriften. Zo probeerden ze als het ware die oude mens te onderdrukken en om te brengen. Maar geliefden, ze komen er in de heiligmaking wel achter. In de heiligmaking blijkt wel dat die oude mens niet graag sterft. Natuurlijk, toen die eerste liefde van God in het hart werd uitgestort, toen zongen ze. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En toen dachten ze van kracht tot kracht steeds voor te gaan. En ze zongen Psalm 84 uit volle borst mee. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Ze dachten, nog een paar stappen. En dan mogen we die eeuwige heerlijkheid binnen. Nog wat zonde ten onder brengen en nog wat zonde kruisigen. Maar het zal niet meer zo lang duren. Of we zullen eeuwig in de heerlijkheid mogen binnengaan. Maar geliefden, het bleek toch wel wat anders te gaan dan ze gedacht hadden. De begeerte om heilig voor God te leven, die is er wel, maar ze komen zichzelf zo tegen. Er is nog zoveel van die oude mens. We hadden gedacht bekeerd te zijn, maar ze komen nog zoveel van dat onbekeerde tegen. Ze hadden gedacht de zonde ten onder te brengen, maar ineens staat de zonde weer voor de deur en borrelt op in je hart. Hoe vaak ligt niet die nieuwe mens onder in die geestelijke strijd? Dan heeft de oude mens het weer voor het zeggen. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? In de heiligmaking komen zij erachter dat ze geheel en al melaat zijn en geen kracht hebben. Geen kracht om één zonde ten onder te brengen. Geen kracht om één zonde te overwinnen. Kent u die strijd? De dichter die zingt. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? In die nadere ontdekking, dan komen ze erachter. O Heere, wat een boosheid nog. Ik dacht dat ik er helemaal van af was. O dat stervende leven, dat armer en ellendiger worden in jezelf. Het wordt er niet beter op. Ze dachten dat ze zich konden opknappen en heiliger voor God konden leven. Maar ze komen erachter dat ze nog zoveel van die onheiligheid bij zich dragen. Kolbrugge zegt daarvan, de onheilige heilige. Het is wel een heilige, maar dan volmaakt en volkomen heilig in Christus. En toch, tegelijkertijd onheilig, ziende op zichzelf en op die verdorvenheid, die de gelovige dikwijls doet zuchten, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods. Maar juist in deze weg van minder worden, en juist in die weg van sterven, wie wordt er dan noodzakelijk? Wie krijgen ze dan nodig? Gemeente, wie krijgen ze in die weg nodig? Is dat Mozes, of krijgen ze de wet van God nodig? Nee. Gemeente, Mozes zal ons niet kunnen helpen. En die heilige wet van God brengt ons echt niet verder. Want Paulus is er wel achter gekomen dat hij met die heilige wet met Mozes niet verder kwam. Die wet laat je de zonde wel zien, daar ligt het ook niet aan. Maar die wet is een tuchtmeester tot Christus. En die moet ons heen leiden naar Christus, opdat in die weg Christus noodzakelijk en dierbaar wordt, opdat we uit hem mogen gaan leven. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Daar gaat het naartoe. Ik dank God door, en daar hebt u het geheim, Jezus Christus onze Heere. Dat is onze derde gedachte. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 38, vers 9. Maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Psalm 38, vers 9. Derde gedachte, een ootmoedige dank. Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Op die vraag komt het antwoord. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Nee, Paulus eindigt niet in de klacht. Hij weet dat wel, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar tenslotte, mag hij ook zeggen: ik dank God door Jezus Christus, onze Here. Dat is het voorwerp van zijn danken, van zijn lof. Dan ziet hij op Christus, op die zaligmaker. Door hem mag hij ook tot deze ootmoedige dank komen. Nee, hij zegt niet: ik dank u, o God, dat u mij verlost hebt van het lichaam der zonde en des doods. Ik ben het nu te boven. Ik dank God, want ik ben er ineens, ik voel het. Ik ben van het lichaam der zonde en des doods bevrijd. Nee, dat hoort u hem niet zeggen. Dat zou ook tegenstrijdig zijn. Want zolang Gods kerk hier op aarde is, blijft het een voortdurende strijd. En toch hoeft hij niet in de klacht te eindigen. Want als hij mag zien op Christus, dan ligt daar het geheim. Door Jezus Christus, onze Here. Ik dank God. Daar ligt het. En uit hem mag hij leven. In hem ligt het als het ware vast. Die verlossing van het lichaam der zonde en des doods, dat zal volgen. Dat heb ik nog te goed, zegt Paulus. Dat ligt in hem, in Jezus Christus. En daarom mag ik toch God danken. En daarom mag ik roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Voor wat God weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Ik dank God. En gemeente, nu de vraag voor ons. We zijn deze preek begonnen met te zeggen dat er heel wat geklaagd wordt in deze wereld. Maar waar klagen wij over? We hebben eigenlijk helemaal geen reden om te klagen. Ook niet in vakantietijd. Misschien hebben jullie, jongens en meisjes, al wat weken achter de rug. En zeg je: dit vond ik leuk, dit vond ik niet zo leuk en dat vond ik helemaal niet leuk. Of dank je de Here. Zo mocht Paulus ook geestelijk zien wat hij miste. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar hij mocht ook de dank aan God toebrengen. Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Waar klagen wij over, gemeente? Of klaagt u nog over uw verloren staat? En leest u vers 24, ik ellendig mens. Ja, zegt u. Weet u waarom? Omdat ik nog onbekeerd ben. Ik ben een ellendig mens. Als de ouderlingen op huisbezoek komen en u hebt een heel jaar het woord van God gehoord, dan moet u zeggen: u moet aan mij niets vragen, want ik ben een onbekeerd en ellendig mens. Maar gemeente, waar brengen we onze ellende? Want dan komt de vraag: wie zal mij verlossen? Er is een verlosser. Want het is toch wel heel erg als je jarenlang onder het woord zit. En je bent als het ware nog nooit verder gekomen dan vers 24. Of misschien ben je nog nooit verder gekomen dan het eerste gedeelte van vers 24. Ik, ellendig mens, en dan? Punt. Dan volgt er niets. Er is niet eens de worsteling. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Want die drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid, die vinden we hier duidelijk terug. Letterlijk zelfs. Ik ellendig mens, daar hebt u de ellende. Wie zal mij verlossen? Dat is het tweede stuk. Ik dank God. Dat is het derde stuk. Want er zijn drie stukken om wel getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Wat erg als je dan mensen hebt die alleen zeggen: ik ellendig mens. Die daarin opgaan en die er eigenlijk ook nog iets mee willen zijn. Ik ellendig mens, want we zijn toch ellendige mensen. Ik hoorde eens in een preek de vraag naar de verlossing en de naam van de Heer Jezus niet naar voren komen. Nu, dat is toch wel erg. En daarom, we kunnen wel klagen. Maar waar brengt de klacht ons? Waar gaan wij met onze klacht naartoe? Want als we werkelijk zien dat we zo'n ellendig mens zijn, dan roepen we het ook uit. O Here, verlos me uit deze ellende. Ik heb een zaligmaker nodig. Verlos me toch. En gemeente, die zaligmaker, die is er. Nee, daar ligt het niet aan. Die wet, die is heilig en rechtvaardig en goed. Maar die zaligmaker, die is ook gewillig om zondaren zalig te maken. Hij is ook vandaag nog gewillig. Want dan zegt hij, breng al je zonde en ellende maar naar mij toe. De Heere, die weet er wel raad mee. Die zaligmaker kan verlossen naar de ziel. En straks ook naar het lichaam. Dat belooft hij aan al degenen die hem lief hebben. Straks zal hij ze verlossen in heerlijkheid. Waar gaat de klacht over? Over uw onbekeerde staat? Of misschien, en dan ga ik even naar Lloyd-Jones, afgezien of hij gelijk heeft of niet. Lloyd-Jones die zegt, het gaat hier over een mens die nog in die overtuiging is. En die kennelijk nog niet tot de volle zekerheid gekomen is. Daar laat hij wel wat ruimte voor open. En in dat opzicht geef ik hem toch wel krediet. Er zijn mensen die zeggen, je moet het weten, anders is het niet. Al die tobbers, nee, dat is allemaal niet. Nu, dan hebt u Lloyd-Jones niet aan uw kant, want hij zegt dat die er ook zijn. Dat zijn mensen die kennelijk van die heerlijke roemtaal nog niet tot de zekerheid gekomen zijn. In Romeinen 8 van die heerlijke roemtaal, van die geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader, van die vaste wetenschap door de Heilige Geest, om te mogen weten een kind van God te zijn. Hij zegt, ze worstelen ermee en ze zien naar uit. Ze zien uit naar die vastheid. Heren, spreek het ook tot mijn ziel. En tegelijkertijd zeggen we dat we ons houden aan de traditionele verklaringen. Die zeggen, het gaat hier over Paulus die inderdaad reeds die vastheid had. Die reeds mocht roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Weet u nog, in Romeinen 5, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is dezelfde Paulus, bij wie het vastlag. Maar toch, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar nog even naar die mensen dan, die blijven tobben, de zogenaamde bekommerden, die zeggen, o Heere, zou het dan ook voor mij zijn? Heren, ik ben toch geen Paulus? En als ik die zonde in mijn leven gewaar word, dan kan het toch niet met genade bestaan? Ik heb met die mensen wel gesproken. Ik zou niet zeggen, nee, dat is ook alles niet. Je weet het of je weet het niet. Maar wat is dan de oplossing voor die bekommerde mensen? Waar ligt nu die oplossing voor dat kleingeloof? Voor die moeten klagen, ik heb geen vastheid. Hoe kan ik het toch zeker weten? Mensen, ik ben toch geen Paulus? Waar ligt de oplossing dan van die mensen die zo op zichzelf zien en zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Weet u waar de oplossing ligt? Dat hebben we eigenlijk al gezegd. Dat ligt in de woorden van vers 25. Door Jezus Christus, onze Heere, daar ligt de oplossing. Daar ligt de oplossing, ook voor de bekommerde. Of de veroordeelde in zichzelf, of de aangevochtene, of de ontdekte ziel, de overtuigde ziel, zegt Lloyd-Jones. Daar ligt de oplossing ook voor Paulus, voor al Gods kinderen. Ze zijn niets in zichzelf. Maar door Jezus Christus, onze Heere, daar moet u op zien. Blijf dan niet zien op al uw onvolmaaktheden, of op al die dingen die in uw leven tegenkomt. Want daar zult u werkelijk geen vastheid in vinden. Nooit. Vroeger heb ik wel eens wat tranen gehad. Als dat nu eens terug zou komen, als ik nu eens een keertje hartelijk kon wenen over mijn zonde. Ja, dan zou ik het toch nog weer mogen geloven. En zo zitten ze maar te tobben. Maar weet u, dat hartelijke berouw wat ze toen hadden, dat komt niet meer terug. En die tranen die ze geschreid hebben, die ze zo hartelijk geweend hebben, die zijn allemaal opgedroogd. Ze worden in zichzelf de dood gewaar. De dood gewaar. Ja, zoek het toch niet in uw gestalte en in allerlei ervaringen. Hier wat gevoel en daar wat gevoel. Nee, Daar kun je het gebouw van je leven niet op gronden. Daar kun je je zaligheid niet op bouwen. Maar door, zet er maar een streepje onder. Door Jezus Christus, onze Here. Daar ligt het, buiten onszelf. Daar ligt de grond van zaligheid, daar ligt het fundament. Om als levende stenen op dat fundament der apostelen en der profeten, Jezus Christus en dien gekruisigd, gebouwd te worden. En u, kinderen van God, die mag weten waar uw schuld gebleven is, zoals de apostel tot wie de Heere gesproken heeft. Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. Daar ligt de vastheid. In de heiligmaking wordt het er niet beter op. Zelfs als Paulus in Romeinen 8 gaat spreken over de geest der aanneming tot kinderen en gaat roemen, zelfs dan blijft hij zeggen in vers 23, en niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eersteling des geestes hebben. Wij zelven, zeg ik, zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Er blijven dus wel zuchters. En in 2 Korinthe 5 zegt Paulus, want ook in deze zuchten wij, verlangende, met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden, namelijk, naar de maal wij niet willen ontkleed, maar overkleed zullen worden. Ze wachten, ze zuchten, ze verlangen. Ze zien uit naar dat overkleed worden met die heerlijkheid, dat ze dat lichaam der zonde en des doods kwijtraken. U kunt zich wel voorstellen dat die te dood veroordeelde blij was dat het dode lichaam van hem werd afgenomen. En dat terwijl hij zelf de dood voor ogen had. Gemeente, zo verlangen Gods kinderen om van dat lichaam de zonde bevrijd te worden. En dat de strijd ten einde zal zijn. Die strijd, die is overwonnen in hem. Gij, Heer, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Dan zingen ze, maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, grote en almachtige God in de hemel, zo mogen wij tot u komen in het gebed. En dan kwam u met die rijke boodschap van uw woord tot ons. Dan werd ons leven zo getekend, ik, ellendig mens. Dan is er geen mens op deze aarde die kan zeggen dat hij niet ellendig is. Dan zijn wij daar allemaal in inbegrepen. En o Heere, dan bidden we of we dat ook zullen, of we dat ook mogen ervaren. Maar geeft u dan toch ook die bede in het hart van Paulus. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dat verlangen om een zaligmaker en een verlosser te vinden. En mogen we ons benaarstigen om die zaligmaker te zoeken als we niet weten of we geborgen zijn. Nou, Heere God, dan is er nog plaats. Dan is de nodiging die is uitgegaan, ook op deze zondag. En dan kunnen wij en dan mogen wij nog tot u vluchten, omdat u een barmhartig en een genadig God bent. En wilt u dan zondaren tot u bekeren? Geeft u dat we in het verdere van deze dag daar ook over na zullen denken, het in gebed zullen brengen en die genadegift van u zullen begeren. We zeggen uw naam hartelijk dank dat we zo in alle rust hier bijeen mochten zijn in de kerk en dat uw woord mocht klinken. We bidden of u ons ook vanavond weer bijeen wilt brengen, hier in de kerk of thuis, meeluisterend of op andere plaatsen, als dominee Baan in ons midden hoopt voor te gaan. We bidden of u hem wilt helpen bij de bediening van uw woord. Zij mag preken over die verloren penning. Dan wordt daarvan geschreven dat er vreugde is in de hemel, als er één zondaar zich tot u bekeert. En mag er dan ook vandaag vreugde zijn in de hemel, maar ook hier op aarde in de harten van een zondaar, dat hij of zij zich tot u bekeerd heeft. Wilt u zo vrucht geven op deze gelezen preek? Wilt u met ons zijn in het verdere van deze dag? Bewaart u ons voor de zonde en hoort u ons gebed? alleen om de Heer Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 17 en daarvan het 8e vers. Maar blijf eruit zich dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.